Welkom bij onze podcast over het onderwerp dat iedereen op een bepaald moment in het leven raakt. Rouw en verlies. Wij zijn Bo,
Merel,
Anne,
Mayrin.
Wij zijn studenten pedagogisch medewerker. In deze podcast nemen we jullie mee in het thema rouwverwerking. Een moeilijk, maar belangrijk onderwerp. Wat zeg je tegen een kind dat net iemand verloren is? Hoe begeleid je rouw op een manier die echt helpt? We praten met ervaringsdeskundigen, we doen een paar stellingen rondom rouw en we delen onze eigen inzichten. Kortom, blijf luisteren, want soms zit de kracht juist in stil durven zijn.
Nou, we hebben iemand geïnterviewd die mee heeft gemaakt van het rouwproces. En Merel, kun jij daar wat verder over vertellen?
Ik heb mijn moeder geïnterviewd. Waar ik zelf ook achter andere dingen ben gekomen, wat ik niet wist hoe zij dat heeft meegemaakt. Zo ben ik erachter gekomen hoe zij haar rouwproces heeft meegemaakt. En ze heeft zelf ook in de kinderopvang gewerkt. En daar heb ik ook een paar vragen over gesteld. Of ze daar al een keer wat heeft meegemaakt. Zo heb ik een keer gevraagd of ze daar al een keer ervaring mee heeft gehad. En daar antwoordde ze op dat ze dat wel een keer heeft gehad. Zo heb ik verder gevraagd hoe ze daarmee om is gegaan. En heeft ze verteld dat ze met kleine kinderen heeft gewerkt. En dat het lastig is om daarmee om te gaan. Omdat ze nog zo klein zijn en niet altijd weten hoe ze daarop reageren. Maar zijn ze daarmee omgegaan om heel veel boekjes te lezen over rouw. En zo goed mogelijk te kijken naar het kind. Om erachter te komen of dat kind er last van heeft. En anders het ook gewoon laten gaan. Als het kind het zelf niet wil, dan moet je het ook niet forceren. Omdat ze het zelf ook heeft meegemaakt, heb ik ook gevraagd wat haar heeft verrast in haar eigen rouwproces. Ze kwam erachter dat ze was al best wel zelfstandig. Maar omdat ze ze heeft twee kinderen. En daar is achtergekomen dat ze nog zelfstandig is geworden. En dat ze echt alles alleen moet doen. Dat het in het begin wel heel eng was. Maar dat ze er echt achtergekomen is dat het echt dat ze zichzelf verrast heeft dat het gewoon goed is gekomen. En
hoe ging ze nou om in de kinderopvang?
Wat?
Welke rol speelde ze als pedagogisch medewerker in de kinderopvang?
Ja, gewoon kijken naar het kind, wat zij hoe het kind erop reageert. Want zij werkte dan met jonge kinderen en die laten niet altijd merken dat ze er last van hebben. Of ze hebben er helemaal geen last van omdat ze het niet weten. Maar ze proberen het wel gewoon uit te leggen en door middel van boekjes zo duidelijk mogelijk uit te leggen.
Ja, want het ene kind die reageert er anders op dan het andere kind. Het ene die uit zich heel erg en die wilde over praten. Nou ja, het jonge kind die zegt al niet zo heel veel. Maar ja, misschien zegt de ouders van je mag er wel wat over vragen. Misschien dat hij of zij wel wat over kwijt wil. Maar ja, als die dat niet wil, dan moet je het kind ook mooi zo laten. Anders heb je er ook niet zoveel aan. Als je alleen maar door blijft vragen, dan gaat het kind er ook echt niet in mee. Maar ja, mooi dat jouw moeder dat zo wilt zeggen tegen ons.
Ja, ze wil delen met ons.
Ja. Nee, want het is ook nog wel. Je gaat er altijd best wel snel van uit dat mensen bijvoorbeeld professionele hulp zoeken of iets. Maar dat heb ik ook gevraagd. Maar eigenlijk heeft mijn moeder het meeste steun gevonden bij eigen familie. Vooral van haar eigen kant, zeg maar, van haar eigen ouders, broers, zussen, van haar schoonfamilie natuurlijk ook wel, maar je eigen familie is toch wel echt
belangrijkste.
Ja. Dus, maar zij had voor haarzelf geen professionele hulp nodig, dus je hebt het niet altijd nodig als je het zelf ook gewoon redt.
Ja, mooi.
Ja. Nou ja, we willen jouw moeder wel heel erg bedanken voor de tijd en medewerking in het interview. Dat zij, hoe zeg je dat?
Ons wil helpen.
Ja, dat ze ons wil helpen in het proces hoe wij dit verder konden doen. Dus dank je wel dat je moeder mee hebt geholpen.
Ja. Dat wou ze graag. Ons geen probleem.
Laten we doorgaan.
We hebben een paar stellingen of vragen of feiten of fabels zijn. Ik noem dus vraag op en dan gaan we het daar even over hebben. De eerste vraag is, kinderen rouwen korter dan volwassenen, dus ze zijn er sneller overheen.
Nou, ik denk dat dat niet klopt.
Ja, maar ik denk van de ene kant dat dat wel weer klopt, omdat de kinderen die weten niet wat er aan de hand is. Oudere mensen of dus volwassenen, ouders of zo, die weten wel wat er aan de hand is. Dus die zijn er misschien, ja, die rouwen misschien wat langer en die kinderen die weten niet.
Die rouwen in kleine stukjes.
Ja.
Dus die, eigenlijk zijn ze er niet sneller overheen, denk ik.
Nee, ik denk dat de kinderen, ja, ze lijkt het of ze er niet snel overheen zijn, omdat ze niet goed weten wat er aan de hand is. De ouders kunnen wel gaan huilen, maar dat kind denkt echt van, ja, waarom huilen
wat gebeurt er?
Ja. Ja, daarom.
Klopt ook.
Nou, dus inderdaad.
Het ligt er natuurlijk ook wel aan hoe oud het kind is, hè? Als hij nog echt een baby is. Dan
ja,
weet je natuurlijk
weet je
echt
niks.
Van.
Nee,
wel wat ouder zijn.
Een kind van 5 of 6. Of 7.
Nou, ik denk dat een kind van 3 ook wel heel veel meemaakt al.
Ja, dat
ook al
is
heeft hij geen besef.
Dat maar... Mijn zus ook. Mijn zus was ook 3 en die heeft dit nog echt wel veel last van
daarom.
Gehad.
Je hebt geen besef eigenlijk. Maar uiteindelijk later heb je wel, denk je wel van, goh.
Ja, daarom huilden ze dus, zeg maar.
Maar het kan ook nog op latere leeftijd komen.
Ja.
Dus je later dan later vragen
en dan beseft hij het pas.
Ja, kan ook nog heel goed.
Nou, het is inderdaad een fabel. Kinderen rouwen vaak in stukjes. Soms lijken ze snel klaar, maar dat betekent niet dat het vriend weg is. Het komt steeds terug in verschillende fases.
Nou, vraag 2, de stelling is: het is goed om verdriet voor kinderen te verbergen, zodat zij zich geen zorgen maken. Een feit of een fabel?
Nou, ik vind dat je niet je verdriet hoeft te verbergen, want het is gewoon onderdeel van het leven, emotie.
Het is normaal, ja.
Ja, je kan natuurlijk wel bepaalde dingen, dat je dat liever niet hebt als je kind erbij is, maar als je... Je kan ook samen rouwen. Je hoeft het niet te verbergen voor je kind. Want kan het kind ook denken van dat hij het niet snapt.
Ja.
Dus, ja.
Nou, het is dus een fabel van als volwassenen hun verdriet helemaal wegstoppen, kan een kind denken dat het niet mag huilen. Dus als papa en mama niet huilen, ja, dan mag ik ook niet huilen. Eerlijk zijn over emoties is heel belangrijk. Want dan weet je ook hoe die daarmee om moet gaan de volgende keer. Van oh, als papa en mama huilen, oh, dan mag ik ook wel huilen. Want dan is het best wel erg.
Ja.
Want het is niet zomaar een onderwerp waar je dan over praat. Het is gewoon, die iemand komt niet meer terug. Dus die kinderen moeten dat wel weten. Van bijvoorbeeld opa of oma of zo. Ja, die papa en mama huilen wel. Ja, waarom dan? Maar ja, die komt niet meer terug. Dus dat proces moeten die kinderen ook wel weten. Voordat ze zeggen van oh, we gaan straks naar opa en oma. Nee. Opa is er niet meer, dus dat is alleen oma. Dus dat moeten ze wel goed ook weten.
Ja. Een knuffeltekening of herinneringsdoosje kan een kind helpen bij rouwverwerking.
Ja, dat klopt denk ik wel.
Ja, dat
ik denk
ik
het wel.
Ja.
Want ja, een herinneringsdoosje, nou ja, dat herinnert wel aan iemand die overleden is.
Ja, of een knuffel.
Ja, en tekeningen kan je maken voor degene. En dan dat je die dan naartoe stuurt, soort van...
Ja.
Dat je dat allemaal...
Een knuffel kan je ook gekregen hebben van iemand. Of van een crematorium. Ik kreeg dat ook altijd.
Ja,
maar heel dierbaar zijn van je.
Ja, nee, ben ik het ook mee eens. Nou, het is een feit. Want tastbare herinneringen kunnen heel veel troost geven. Vooral bij jonge kinderen. Dus inderdaad een knuffel of tekeningen die ze kunnen maken.
Ja. Nou, de volgende is... Alle kinderen rouwen op dezelfde manier.
Nou, nee. Dat vind ik, daar ben ik het niet mee eens.
Daar ben ik het ook niet mee eens. Want iedereen rouwt op een andere manier. De ene huilt, de ene wordt boos. De andere,
het is heel persoonlijk.
Ja, daarom.
De ene die doet helemaal niet zo dat alsof het diegene wat boeit of zo. Ja, nou ja.
Ja.
Zo is iedereen anders.
Ja, de ene doet er niet zoveel mee, zeg maar.
Ja, heel veel. Het kan ook dat ze het verbergen. Dat ze er wel mee zitten, maar niet uiten natuurlijk.
Ja, dat ze er thuis last van hebben. Maar op school durven ze niks over te zeggen van... Maar ja, dat mag er ook zijn. Dus,
ja, iedereen gaat op zijn eigen manier.
Ja, rouw is inderdaad heel persoonlijk. Het is dus een fabel. Het hangt af van de leeftijd, het karakter en de band met die persoon die ze zijn verloren.
Je hoeft niet altijd iets te zeggen tegen een kind dat verdrietig is. Er gewoon zijn soms al genoeg.
Ik wel. Kind heeft misschien gewoon steun aan je als je er gewoon naast zit.
Ja.
Als je gewoon bij hem bent.
Soms willen ze ook niet praten erover. Dat ze dan meer verdrietig worden. Maar dat je er bent is natuurlijk al heel wat.
Ja.
Dat ze daar dan inderdaad steun aan hebben.
Ja, je kunt ze wel wat vragen. Maar als het kind niet wil, ja, dan, ja, dan nee, laat je hem
forceren.
Gewoon.
Nee,
dan, als het kind iets kwijt wil aan jou, dan...
Dan komt hij denk ik vast wel bij jou. Ja. Of dan zie je het echt wel aan hem dat hij wat stiller in een hoekje zit of zo. Dus dat merk je denk ik echt wel.
Ja, nou, dat is een feit. Soms is stilte en nabijheid belangrijker dan woorden. Voor een luisteren of samen zijn kan veel betekenen. Nou, dit was de stellingen. Nou, we hebben hier een paar stellingen over rouwverwerking. Daar gaan we met elkaar een beetje over praten. De eerste stelling is: kinderen kunnen geen echte rouw voelen omdat ze de dood nog niet begrijpen. Nou, ik ben daar eigenlijk niet mee eens. Want ik vind dat iedereen wel doorheeft als er iemand weg is. Maar ja, ik weet niet. Wat is jullie mening daarover?
Ja, ik denk dat ze kunnen wel rouw voelen. Maar wat ik net ook al zei, je kunt niet... ze weten niet wat de dood is, denk ik. Of papa en mama moeten dat ooit hebben uitgelegd. En je weet ook niet hoe oud het kind is.
Ja,
als het
nog
3, 4 is. Ja, je kunt het wel uitleggen. Maar ja, dan dringt het nog niet echt door van... hij komt dus niet meer terug.
Ik zou het sowieso wel uitleggen.
Ja, ik ook. Ja, ik denk ook wel dat ze het voelen. Mee. Ze voelen het sowieso wel van... Ik denk wel dat ze verdrietig kunnen zijn om iets... wat je papa en mama bijvoorbeeld verdrietig ziet. Denk ik zelf ook van.
Ja, ik zou wel altijd uitleggen hoe en wat.
Opa,
en
opa is naar de hemel of zo, weet je wel. Of is een sterretje.
Ja. Ja, dat is ook wel een goede altijd. Ja. Dat je dan een bepaalde ster of zo
aanwijst. Je gaat slapen en wordt niet meer wakker. Kan ook nog.
Ja, kan ook. Het is natuurlijk eigen manier hoe je dat wil vertellen.
Maar ik denk dat sommige kinderen het wel kunnen voelen. Het ligt ook aan het kind, denk ik.
Mm-hmm.
Ja. Ja.
Nou, stelling 2. Boosheid is een normale emotie tijdens rouw. Ik ben daar wel mee eens.
Ik ben ook wel mee eens.
Ik ben het daar eigenlijk niet mee eens.
Ik ben het er ook wel mee eens. Sommige mensen die tonen emotie niet in verdriet, maar in boosheid.
Ja, precies.
Ja, dat is ook heel normaal, vind ik.
Ja, ja, daarom. Je weet niet hoe iemand dood is gegaan, zeg maar. Dus het was bijvoorbeeld, het is een normale dood geweest. Ja, dan is boosheid niet echt nodig. Maar wat jullie ook al zeiden, je weet niet hoe iemand erop reageert. Dus je kunt ook boosheid of verdrietig in boosheid.
Ja, maar emoties kunnen gewoon naar alle... Weet je, het is niet per se dat je boos bent... iemand dood is, maar gewoon
frustratie.
Dat je zo boos bent, dat je zo verdrietig bent, dat je gewoon boos was.
Ja, je kunt het in verschillende kaders zien, zeg maar.
Ja.
Iedereen, hoe zeg je dat? Iedereen die, die heeft andere anders. Emoties. Ja.
Je emotie gaat gewoon alle kanten op, denk ik, als iemand dood gaat waar je dier waren.
Ja. Nou, de laatste. Je moet kinderen zo snel mogelijk weer afleiden van het verdriet.
Ja, ben ik
ook. Vind ik het niet. Nee, want kinderen mogen ook verdrietig zijn. En dan hoef je niet per se altijd te zeggen van tranen weg en gaan.
Ja.
Ze mogen gewoon uithuilen als dat nodig is, vind
Klopt.
Ik.
Ben ik ook mee eens. Ik kan niet zo het verdriet wegstoppen van een kind.
Nee,
als hij daarmee zit, dan is het zo.
Ja, dat is dat ook.
En dan was het ook nog moeilijk nadat hij ouder wordt, zeg maar. Van ja, ik mocht toen ook niet mijn emoties uiten. Ja, dan mag ik dat nou ook niet. Mm-hmm. Oké, dan doe ik dat maar zo. Dan heeft hij misschien wel meer boosheid in zich dan dat hij verdrietig is.
Ja. Nee, ben ik het mee eens.
Ik ook. Nou, we hebben een paar boeken. Wie wilt wat vertellen over een boek? Wie heeft een leuke boek hier?
Wij hebben dus een paar boeken opgezocht in de bibliotheek. En daar zijn we een paar boeken tegengekomen. Zoals Kikker en het Vogeltje. Daar gaat het erom dat... Dat de kikker een vogeltje tegenkomt die eigenlijk dood op de grond ligt. En dan gaat hij kijken, wat is nou dood? En waarom ligt hij daar zo in één keer?
Ja.
En dan hebben we nog een boek en die heet Dag lieve oma. Ik kan wel even voorlezen wat er op de achterkant staat. Mama vertelt mij dat oma dood is. Maar wat is dat, dood? Samen met familie en vrienden gaan we oma gedag zeggen. Ik maak een mooie tekening voor haar. Ik wil dat oma mij nooit vergeet. Dag, lieve oma. Dus deze gaat gewoon over oma die overleden is.
Ja, nou, daar hebben we nog een bijpassend boek erbij. Nou, alles past bij elkaar. Maar dat is dood, wat is dood? Het gaat over twee mensen die wonen naast elkaar en gaan samen spelen. En ze hebben een spelletje waarin je dood kunt gaan en dan weer leefd kunt worden. Maar in het echte leven kan dat niet. Emily's lieve oma's soep is gestorven en Jasper gekke haar... Gekke hamster is ook dood. Dus wat betekent dat eigenlijk? En hoe moet het nu verder? Nou, in dit boek kan je lezen wat eigenlijk nou echt dood is. En hoe dat nou gaat.
Ja. Maar denken jullie niet wel eens van... Hoe voelt dat nou eigenlijk?
Doodgaan.
Ja, ik denk dat wel eens. Ik weet niet. Ik vind dat zo raar.
Ja, zo'n beetje zo'n nare gedachte is dat. Gewoon
ik denk daar eigenlijk nooit over na.
Ik denk daar best wel vaak over na eigenlijk.
Ja,
waar ga ik echt heen? Waar ga je naar de dood?
Ja.
Dat vind ik ook zoiets.
Klopt.
Wat komt er na het leven?
Dat is het nog een leven? Het is wel gek eigenlijk, als je er zo over nadenkt.
Klopt. Het is wel mogelijk volgens mij dat je naar de hemel gaat. Of iedereen, ander iets.
Ja, heel veel mensen denken er ander over.
Ja.
Sommigen denken, ik denk dat er een tweede leven komt. Ik denk dat.
Nou, ik hoop het niet. Ik hoop niet dat een tweede leven komt.
Mijn moeder denkt dat je in een bloementuin terechtkomt.
Ja, dat is ook zoiets.
Sommige mensen denken dat er niks meer is. Ja, iedereen denkt anders over.
Ja,
daar kom je later wel achter, denk ik.
Nou, of misschien niet.
Misschien niet.
Ja,
misschien het vanzelf wel. Ja.
Liever niet.
Maar nee. Nou, gelukkig, hopelijk pas over een
aantal jaren.
Ik wil 100 aantikken.
100 aantikken?
Ja.
Dan leef je, ik denk, of je moet leuk leven.
Heel veel sushi eten.
Okay. Dat helpt. Ja, lekker.
Maar,
okay, is goed.
Ja. Nee, maar over de boeken. Ik vind het wel mooi dat er wel boeken voor zijn.
Ja.
Dat je het natuurlijk wel duidelijk kan maken voor kindjes. Of ja, dat je dat probeert.
Mm-hmm. Ja, en hier staan ook nog best wel veel plaatjes in. Dus dan kunnen ze ook nog wel...
Zo wordt het ook op een leuke manier nog. Nou ja, leuk.
Ja, en dan met kikken bijvoorbeeld dat het met een vogeltje is. Dat het niet bijvoorbeeld met een mens is. Het is toch wel natuurlijk iets anders. Maar om kinderen kan je dat natuurlijk wel beter uitleggen zo.
Ja, klopt.
Ja. Ja, het hoeft niet altijd bij je mensen te zijn, wat jij net ook al zei. Het kan ook bij allemaal dieren zijn, ook bij allemaal andere dingen. Nou ja, dat
waren de boeken.
Zo ver de boeken.
Ja, dat was het. We hebben nog 3 organisaties voor rouwverwerking in Twente.
Nou, nummer 1 is Leen het Vriel in Twente. Nou, de locaties zijn in Enschede en Haaksbergen. Het aanbod is individuele gesprekken en lotgenotengroepen voor de mensen die een partner hebben verloren. Kenmerken daarvan, vrijwilligers bieden en luisterend oor en ondersteunen bij het verwerken van het verlies. Nou, dat was nummer 1 in Twente.
Wie is nummer 2 voor?
Nummer 2 is Humanitas Twente. Steun bij rouw en verlies. Locatie regio Twente. Aanbod 1-op-1 ondersteuning met een maatje en een maandelijkse groepsbijeenkomst zoals het Troostcafé en de ontmoeting. Kenmerk een informele en laagdrempelige manier om in contact te komen met lotgenoten. Meer informatie, humanitastwente.nl. Humanitastwente.nl.
En het laatste is typisch Twente.
Ja, typisch Twente.
Enschede. En daar hebben ze individuele begeleiding voor volwassenen, kinderen en jongeren in een rouwproces. De kenmerken zijn maatwerkbegeleiding, waarbij hoofd, lijf en hart in verbinding wordt gebracht.
Ja, best wel fijn dat het er ook is, zulke dingen.
Ja,
gewoon ook in Twente.
Ja.
Niet dat je overal aan de andere
kant van Nederland of zo.
Ja, dat is wel goed dat ze het hebben gemaakt, zulke dingen.
Als je het nodig hebt, dan kun je er naartoe. Dat
scheelt.
Ja, dat scheelt heel erg.
Nou, in deze podcast hebben we veel geleerd over de rouwverwerking van mensen en hoe wij erin staan. We willen ook iedereen bedanken die heeft meegewerkt. En bedankt voor het luisteren. We hebben ontdekt hoe belangrijk het is om rouw bij kinderen serieus te nemen. Hoe je ermee om kunt gaan als pedagogisch werken. En dat praten, luisteren en gewoon echt verschil kan maken. Nou, bedankt iedereen.
Ja, dankjewel voor het
interessant onderwerp.
Ja.
Ja.
Ja, je hebt er veel over geleerd eigenlijk, wat het nou daadwerkelijk inhoudt. Iedereen die gaat er anders mee om, dus dat is wel mooi om te zien.
En dat je er voor elkaar gaat zijn, dat is wel heel belangrijk als je er voor elkaar bent. En dat je iemand om je heen hebt.
En onthoud, praten over moeilijke dingen maakt ze een stukje lichter.